Ik wilde u om te beginnen vanavond meenemen naar Romeinen 1, maar schrikt u niet, ik hoop niet dat ik daarmee eindig. Romeinen hoofdstuk 1, natuurlijk de eerste officiële brief, het eerste hoofdstuk bovendien, waarin de apostel als het ware zichzelf introduceert, maar daarmee introduceert hij het tegenwoordige werk van Christus. En daarmee ook zijn eigen werk als apostel. En zo stelt hij zich ook voor, meteen in vers 1, Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel. En daarom afgezonderd, er zijn meteen trefwoorden, afgezonderd tot het evangelie van God. En dat is de afzender dus. Paulus als een apostel, een gezondene van Christus Jezus, en afgezonderd tot, dat wil zeggen, gewijd aan, apart gezet, of hoe dat maar heet, het evangelie van God, dat de apostel Paulus dus niet alleen zou prediken, maar ook uiteenzetten. En klassiek is het idee dat in de Romeinenbrief inderdaad wij een uiteenzetting, een systematische uiteenzetting vinden van het evangelie als zodanig. En de Romeinenbrief is nog altijd een schoolvoorbeeld voor een systematische, een logische uiteenzetting aangaande een bepaald onderwerp. En het is voor vele verplichte literatuur, zelfs voor ongelovigen. Dus dat is inderdaad wat hij in deze brief doet. En hij zegt dus dat het gaat om het evangelie van God. Ik neem het even snel met u door. Het evangelie van God, dat wil zeggen, evangelie betekent gewoon blijde boodschap. Eigenlijk de goede boodschap. En nog nauwkeuriger neemt het veel meer woorden. Maar de nauwkeurige variant is dat het woord evangelie de betekenis heeft van een boodschap die verwacht mocht worden. Dat wil zeggen de mededeling, het is de boodschap, de mededeling dat inmiddels heeft plaatsgevonden wat tevoren was aangekondigd. Hebt u die? Hebreeuws was geloof ik bazar of zoiets. Hetzelfde woord de goede boodschap heet het dan, hoewel de goede boodschap toch niet altijd een goede boodschap is, maar het is de boodschap die meedeelt dat gebeurd is, dat aangekondigd was. Zo is het eigenlijk. Ik neem meestal het voorbeeld van de geboorte van een kind, dat kondigt zich gewoonlijk toch een maandje of wat van tevoren aan, enzovoort. Dan is men in blijde verwachting en het geboortekaartje is dan inderdaad de blijde boodschap. Of je er blij mee bent of niet, wordt daarbij niet gevraagd. Het is gewoon de boodschap van inderdaad, u is heden geboren, de zaligmaker. In verband met Pasen, niet in verband met Kerst, maar daar hebben we het ook een andere keer wel weer over. Maar het evangelie van God, de blijde boodschap namelijk, dat God zijn beloften vervuld heeft. Ik neem nu de tijd niet om dat soort dingen allemaal op te zoeken, maar het staat natuurlijk in elk geval in Handelingen 2 en in Handelingen 13. God heeft de beloften aan de vaderen gedaan, vervuld aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft uit de dood, wel te verstaan. En dat is dus de blijde boodschap. Het evangelie is per definitie de boodschap van de vervulling van de beloften Gods. Oudtestamentische beloften dus, vandaar dat je het Nieuwe Testament niet kunt hebben zonder het Oude. Het is de prediking van dat wat in het Oude Testament was aangekondigd, vervuld is in de verschijning van de Messias en speciaal dus in zijn opstanding. Dat lijkt me ook duidelijk, want elke prediking in het Nieuwe Testament gaat primair over de opstanding van Christus en dat is de komst van de Messias. Vandaar dat ik zei, niet Kerst, Pasen. Maar het is een boodschap van Gods wegen. Het evangelie van God. En staat er ook meteen achter, het welk hij tevoren beloofd had, zodat ook als je van de taal, Nederlands, Grieks of Hebreeuws, geen bal weet, dan maakt het nog niet uit, want voor deze keer staat het er gewoon bij. Het welk hij tevoren beloofd had, logischerwijze, maar daarom is het ook het evangelie. De vervulling van beloften die God tevoren gedaan had, beloofd had door zijn profeten, leuk hè, Paulus, een apostel. En hij zegt, wij prediken het evangelie dat God vervuld heeft, wat hij door zijn profeten heeft aangekondigd. Nou kun je natuurlijk kort door de bocht gaan en zeggen, een apostel en een profeet, dat is ongeveer hetzelfde, want zij prediken het woord Gods op een of andere wijze. En toch moet ik u zeggen dat er een verschil tussen zit, want de profeten waar de apostel het hier over heeft, zijn de oud-testamentische profeten, die kwamen onder het motto, wij hebben een woord voor de wereld. Uitvinders van de evangelische omroep, denk ik al. Maar goed, dat is niet het flauwekul. Maar, dan een woord voor de wereld. Maar daarna komt een apostel. Dat is het Nieuwe Testament. En die heeft een veel beperktere bediening. Die heeft een bediening gericht niet aan de wereld, maar aan degenen die daaruit verzameld zijn of worden. Heb je dat? Dat heb je ze meteen achter elkaar. Apostel, de vervulling van wat de profeten gesproken hadden. Daarna staat er bovendien het evangelie van God van of aangaande zijn zoon. Want God spreekt nou eenmaal over zijn zoon. Johannes, die het veel korter zegt, dit soort zaken, zegt gewoon, nou ja, het evangelie is de zoon. En de zoon is het evangelie. Er zijn metaforen, daar moet je ook maar aan wennen. Maar het komt erop neer dat als God wat te zeggen heeft, heeft hij wat te zeggen over zijn zoon, de bouwer, want dat is hetzelfde woord feitelijk, hè. Degene namelijk die uit deze oude schepping een nieuwe schepping zou tot stand brengen, waarvan hij zelf de eersteling zou zijn. Daar heeft God het over. Dat mensen het hebben over deze oude wereld en hun barre omstandigheden, hun vermeende barre omstandigheden in vele gevallen, dat kan er wel zo wezen, maar God is er niet in geïnteresseerd blijkbaar. Daar hebben we het straks over, daar wilde ik het namelijk nog over hebben. God heeft het over zijn zoon. En dus over zijn bouwer en dus over zijn bouwwerk en dus over een nieuwe schepping, waarvan we als gelovigen deel geworden zijn overigens. Het evangelie van God, van zijn zoon, vers 3, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, weliswaar. Dat weliswaar staat er niet bij, maar zo worden die wel voorgesteld, worden meteen overheen gegaan. Maar het betekent inderdaad dat deze zoon van God ook zoon van David is en ook zou zijn, want we hebben het over beloften gehad. En inderdaad, wij lezen in 2 Samuel 7 dat David een zoon zou hebben die na hem zou opstaan en hij zou tot zoon van God worden, staat erbij. Hij zal mij ten zoon zijn, zegt God, en ik zal hem tot vader zijn, enzovoort. Dat is de Messias dus. Ene kant zoon van God, om met de belangrijkste te beginnen, niet te min zoon van David. En dat het hier vermeld wordt, impliceert ook automatisch dat dus dat beloofde onvergankelijke koninkrijk van het huis van David en dus van de zoon van David wel degelijk nog te komen staat. Zover is het echter nog niet. Maar niettemin, de zoon van God die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, die krachtelijk verordineerd is, want dat staat er echt, ik kan het niet helpen, maar ik moet het maar corrigeren dan, hè. Die krachtelijk verordineerd is te zijn, of om te zijn, de zoon van God, namelijk naar de geest der heiligmaking, of met eenvoudige termen, uit de opstanding der doden, want door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood werd hij gesteld tot eerstgeborene van een nieuwe schepping en daarmee tot zoon van God officieel. Voor alle duidelijkheid, ik ga niet op dat onderwerp in, dat hebben we hier een keer een hele week gedaan, misschien wel twee trouwens. Dat ga ik nou niet doen, maar ik moet natuurlijk toch vaststellen dat zoonschap een functie is die in de eerste plaats van doen heeft en in hoge mate en soms uitsluitend met erfrecht, en daar gaat het om. En men wordt tot zoon gesteld, men wordt nooit als zoon geboren, ook al vindt u de uitdrukkingen in de Bijbel, nochtans betekenen ze altijd dat iemand geboren wordt opdat hij zoon zou zijn. Dat wil zeggen, ik heb het nagevraagd aan Esau en Jacob en Esau liep boos weg. Want hij was wel de zoon van Isaac en toch werd hij niet de zoon van Isaac. Jacob wel, zijn broer dus. We hebben het over de aanstelling in het eerstgeboorterecht. Dat krijg je niet van nature zomaar mee, al speelt het soms een rol. Maar daar gaat het niet om, het gaat om de officiële aanstelling tot zoon. En soms kom je zonen in de Bijbel tegen die helemaal niet van hun vader afstamden, maar niettemin tot zoon werden gesteld. Ik zeg altijd, David was de zoon van Saul, volgens mijn Bijbel. En Elisa was de zoon van Elia, en zo verder en zo verder. Het had met afstamming niks van doen, maar met erfrecht alles. En daar gaat het om. Dus de originele, oorspronkelijke bedoel ik dus, betekenis van de term. En dat er wat meer aan vast zit, soms kan wel wezen, maar je moet die oorspronkelijke betekenis, de meest fundamentele betekenis, niet verliezen. En hier staat, de Zoon van God is weliswaar uit het zaad van David naar het vlees, maar niettemin van Gods wegen tot Zoon van God gesteld, volstrekt in overeenstemming met 2 Samuel 7. Dus die Joden die altijd beweren, God heeft geen zoon, zitten daar dus nogal naast. Het staat in hun eigen Bijbel ook. En niet alleen in 2 Samuel 7 trouwens, in de psalmen kom je het ook tegen. Maar dat maar even terzijde. Maar het is een boodschap van God over zijn zoon, namelijk over de opgewekte uit de dood. En daar hebben we het vorige keer al over gehad. Toen hij opstond uit de dood en toen hij dus tot zoon van God gesteld was, maakte hij zich niet meer in het openbaar bekend aan Israël en eventueel via Israël aan de volkeren. Maar integendeel, wij zeggen dan, hij verscheen. Maar eigenlijk moet je het andere woord gebruiken, het tegenovergestelde, want hij verdween. Op enkele uitzonderingen na. En de uitzonderingen lezen wij, we hebben het over de verschijningen van de Heer Jezus. In werkelijkheid, hij verdween. Die heb je toch, hè? Hij verborg zich. Alleen er waren enkelen aan wie hij zich bekend maakte, aan wie dus ook zijn opstanding gedemonstreerd en bewezen werd, en die werden vervolgens ook uitgezonden om daarvan te getuigen. Van dat de Heer Jezus uit de dood was opgestaan, de dood had overwonnen enzovoorts. Maar goed, het gaat om de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Hij heet ook de Zoon van God, naar het vlees uit het zaad van David. En daarna staat er aan het eind van vers 4, Jezus Christus onze Heer. Jezus Christus onze Heer. Namelijk niet alleen de Heer van Paulus, maar ook van degene aan wie hij de brief schrijft. Want het mag dan zo wezen dat in de Romeinenbrief het evangelie als zodanig uitgebreid besproken, becommentarieerd en uiteengezet wordt. Het is geen evangeliserende brief. Het evangelie wordt verklaard aan degene die eerst dat evangelie hebben aanvaard. Zo werkt zoiets. Wij volwassen mensen denken dat het zo niet kan, dat het eerst uitgelegd moet worden voordat je het accepteren kunt. Maar ik herinner mij mijn schooldagen nog. Ik heb het meeste ervan verdrongen, moet ik eerlijk toegeven, maar een deel ervan herinner ik mij nog. Niks verklaren, je moest gewoon aannemen wat de juffrouw zei en dat was het dan. En in de overhoringen, de proefwerken of hoe die dingen maar heten, dan moest je de juiste antwoorden geven en of je er zelf van overtuigd was of niet, dat maakte geen bal uit. Je moest zeggen wat je gehoord had, zo is het en daarmee uit en daarmee haalde je een goed cijfer of je het er nou mee eens was of niet. En dat laatste gold speciaal voor de godsdienstlessen, maar daar zullen we het maar niet over hebben. En dat is met het evangelie ook zo. Het gaat er niet om of het begrijpen eerst, het gaat er om of het aanvaarden. Daarna zouden wij leren verstaan. In de volgorde van, wat was het ook alweer, Johannes 8 was het geloof ik, hè? Gij zult de waarheid, als gij mij werkelijk volgt, zijt gij waarlijk mijn discipelen, en zult de waarheid verstaan, alsnog. Ze hadden hem al aanvaard, maar ze zouden hem verstaan en die zou hen vrijmaken. Toen zeiden ze, nou hoeven we geloof ik niet meer. En dat is nu nog zo, hè? Omdat men niet vrij wil worden namelijk. Maar goed. Het evangelie van Jezus Christus, onze Heer, die van Paulus en de Romeinen aan wie deze brief geschreven werd. Daarna nog vers 5, door welke Jezus Christus, onze Heer, door welke wij hebben ontvangen genade. Hoezo genade? Nou, het apostelschap, want het is genade als je tot apostel gesteld wordt van Gods wegen. En de genade die Paulus ontvangen had, was inderdaad de genade dat hij de veelkleurige wijsheid God zou verkondigen onder de heidenen enzovoort als één apostel. En daar heeft hij dus over. Maar tegelijkertijd zegt hij dus inderdaad opnieuw dat hij een geroepen apostel is, net als in vers 1. Hij is gezonden door iemand. Namelijk door de Heer zelf. En ook inderdaad in een bepaalde richting, met een bepaalde bestemming. Men hoeft de geschiedenis, voor zover vermeld, althans van Paulus in Handelingen maar te volgen, om te zien dat de man ook niet kon gaan of staan waar hij wilde. Toen hij begon met het evangelie prediken, liep dat allemaal op niks uit. Toen ging hij uiteindelijk maar naar zijn moeder thuis, zeg ik altijd. Ging terug naar Tarsus, weet u nog. En na jaren werd hij daar opgehaald door Barnabas. En die nam hem mee naar Antiochië. En na verloop van tijd in Antiochië zei de Heer, zondert mij af, afgezonderd tot het evangelie van God. Zondert mij af, staat er dan, wat is het, Handelingen 13 geloof ik, hè? Zondert mij af, Paulus, of Saulus is het nog geloof ik, en Barnabas, en dan worden ze uitgezonden door de Heer zelf dus eigenlijk. En daar gaat het om, dat is nog steeds kenmerkend in onze tegenwoordige tijd. Zo doet de Heer zijn werk. Of dat ons bewustzijn of niet, heeft er weinig mee te maken. Wij vertrouwen erop dat de Heer het zo doet, want hij heeft gezegd dat hij het zo doet. En daarna staat er eerst dat Paulus genade heeft ontvangen aan het apostelschap tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen. Niet van al de heidenen, maar wel onder al de heidenen. Hebben die ook nog? Dat is een verschil. Het was niet de bedoeling dat alle mensen tot geloof zouden komen. Zou namelijk niet gebeuren, de Heer wist dat. Geeft ze die opdracht ook niet. Maar wel onder al de volkeren, onder al de heidenen, zouden mensen tot geloof komen. En dus zou het zaad gestrooid worden. Maar ja, het valt alleen, bracht alleen daar vrucht waar het in goede aarde valt, zoals u weet inmiddels. Hè? Goed. En dan onder welke gij ook zijt. Namelijk deze Romeinen, het zijn rare jongens, ze waren heidenen. En voor hen was het evangelie ook bestemd uiteraard. Onder welke gij ook zijt, geroepenen, gemeente, weet u nog, kaleo, geroepenen, behorend tot de gemeente. Geroepenen, dat wil zeggen geroepen uit de wereld. En ze hadden daar al gehoor aan gegeven ook, ze stonden daar buiten. En ze maakten deel uit van de gemeente Gods, dan wel de gemeente van Christus. En daarna volgt de adressering aan allen die te Rome zijt. Nee, niet aan allen die te Rome zijt, maar aan allen die te Rome zijt, voor zover geliefden Gods en geroepen heiligen. Heb je dat? Alleen aan gelovigen geschreven. Het evangelie wordt niet verklaard in de evangeliepredikking. Dat vind je in heel de Bijbel niet en het is blijkbaar ook niet de bedoeling. Het wordt gepredikt met autoriteit. Het hoeft niet verklaard en uitgelegd te worden. Het is het woord van God en het is de waarheid. Men zou het accepteren. En daarna zou het uitgelegd worden. Dan zult u zeggen, maar hoe weten we dan of het de waarheid is? Als het niet verklaard wordt en uitgelegd wordt, hoe kunnen we het dan controleren? Dan zeg ik, nou, daarvoor zijn alle mensen toegerust van nature, volgens mijn Bijbel althans. Die worden geacht een geweten te hebben en die worden daardoor geacht de waarheid te herkennen zodra die voorbij komt, zeg ik altijd. Daar hoeft het niet voor uitgelegd te worden. En dat het zo is, blijkt wel uit de grote vijandschap die dikwijls meteen omhoog komt als je spreekt over de Heer Jezus. Dat is omdat men weet dat het de waarheid is en die blieft men niet dus wegwezen, toch? Maar ook andersom, je brengt de mensen het evangelie en sommigen nemen dat maar zo aan, hebben er niet de minste problemen mee, je had het niet verwacht. Zo werd het ook. Nou goed. Daarna zegt de apostel in vers 8, om te beginnen, want dat is het begin van de brief natuurlijk. In eerste plaats dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof, hetzelfde als wat u gelooft dus, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Dat vind ik ook wel aardig, omdat ik ook wel eens van die tijdschriften krijg waarin staat dat er nog zoveel volkeren zijn waaraan nog nooit het evangelie gepredikt is. Dan zeg ik, nou, minstens 19 eeuwen geleden is het toch al gebeurd. Hè? Toen leefden deze mensen nog niet, die nu leven, dat is waar. Maar zeg niet dat er volkeren zijn waaraan het niet gepredikt is. Dat is niet waar. Het is in de hele wereld gepredikt, staat hier. En niet alleen hier trouwens, want er staat ook bijvoorbeeld in Colossense 1, vers 5, het woord der waarheid, namelijk het evangelie, vers 6 van Colossense 1, het evangelie het welk tot u, in Colosse dit keer, gekomen is gelijk ook in de gehele wereld en het brengt vruchten voort. Nou ja, niet al het zaad komt op en brengt vruchten voort, maar het is in heel de wereld gepredikt in die dagen reeds en het bracht vrucht voort binnen enige tientallen jaren hooguit dus. Dat er velen geweest zijn en waarschijnlijk ook complete volkeren die het evangelie niet liefden en het daarna ook vergeten zijn, dat is inderdaad zo. Maar ja, het Joodse volk loopt daarin voorop uiteraard. Het evangelie gepredikt en niet geliefd en zo is het officieel nog. Nou goed, maar het is gebeurd in korte tijd. Al bestond de wereldbevolking toen nog niet uit een miljardje of zes, hoeveel is het inmiddels? Ik heb het niet bijgehouden, het geboorteregister, maar hè, die getallen kun je toch geen voorstelling maken. Hè. Maar het is aan alle volken gepredikt in een wat kleinere wereld dan tegenwoordig, om zo te zeggen. Maar niettemin, het is gebeurd aan alle volkeren, om zo te zeggen. En hier in Rome, dat is altijd het vermakelijke van het verhaal en van de Romeinenbrief. Wij weten officieel niet, omdat het niet in de Bijbel staat, hoe deze gemeente in Rome ontstaan is en wie daar het evangelie gepredikt heeft. En dat geeft de Rooms-Katholieken de vrijheid om meteen Petrus naar voren te schuiven, want als ze het niet weten, dan kun je natuurlijk zo zeggen, nou, die heeft het gedaan, hè. En dan wordt Petrus meteen de eerste bisschop van Rome en daarna de paus en hoe dat maar heten mag, hè. Maar wij weten het niet, officieel althans niet, het staat niet in de Bijbel. En wat we er officieus van weten, ga ik u vandaag toch niet vertellen, doet er niet toe. Maar in elk geval bewijst het dat het evangelie gepredikt werd. En niet alleen door Paulus en ook niet alleen door de twaalfen en zelfs niet alleen door de zeventigen, want er waren er 500 die bijeen waren in de tijd in Galilea en die daar de laatste voorschriften ontvangen hebben enzovoorts. En die uitgegaan zijn dus als apostelen. Ja, we kennen ze niet allemaal, maar ze worden collectief genoemd. 500 op één keer. Nou goed, ook daar zullen we het verder niet over hebben. Maar het evangelie werd gepredikt, daar gaat het om. En Paulus zegt, en ik zou zo graag eens een keer daar in Rome kunnen komen kijken. Daar had hij alle reden toe, niet omdat Petrus daar aan het werk geweest was, maar omdat hij dan terecht zou komen bij het Britse koningshuis daar in Rome en de vergadering van de gelovigen in het Palatium Britannicum. Maar goed, daar hebben we het verder niet over. Daar hebben we tegenwoordig boeken over, hè? In het winkeltje, zal ik maar zeggen. Dan zeg ik, lees het boek maar. Goed, de boeken zelfs inmiddels. Dus daar hebben we het niet over. Maar Paulus zegt, ik wil wel naar Rome, maar ik wil overal wel naartoe. En daarom ben ik aan Rome nog niet toegekomen. Want ik ben een schuldenaar, niet alleen aan de Romeinen, maar aan alle heidenen. Zowel aan Grieken als barbaren, wijzen en onwijzen. Elders noemt hij nog de Skieten er ook bij, wat ik ook altijd wel aardig vind. Maar goed, hij zou het evangelie prediken. Waar dan ook. Want, vers 16, want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. En daar heb je weer een aanduiding van het evangelie. Het heet eerst het evangelie van God, vers 1, van zijn zoon, vers 3, namelijk Jezus Christus onze Heer, einde van vers 4. Daarna heet het in vers 9 het evangelie zijns zoons. En daarna heet het in vers 16 het evangelie van Christus. De blijde boodschap kan alleen maar de boodschap zijn over de Heer Jezus, Jezus van Nazareth, opgewekt uit gedood en gesteld tot zoon van God en aan de rechterhand God. Zeg dat maar tegen Nico en Karel. Als er geen opgewekte Christus is, zal ik maar zeggen, dan is er domweg geen evangelie en kun je niet evangelisch zijn, niet in de orthodoxe betekenis van de term of in de vrijzinnige betekenis van de term, van mijn part in de charismatische betekenis van de term, dan is er geen evangelie, want de evangelie is de boodschap dat God gedaan heeft wat hij beloofd had, namelijk Jezus, de Messias dus, uit de dood verwekken en aanstellen. En daarom heet het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, kortom, het evangelie zijn zoons, dan wel het evangelie van Christus. En dat is iets waar je niet aarzelend over hoeft te doen, waarvoor je niet hoeft te schamen, want het is een boodschap van God. We hebben het niet zelf bedacht, zegt dat maar tegen... Ik zal ze niet meer noemen. Heel de week niet meer. Die mensen moeten die boodschap zelf bedenken. En elke generatie opnieuw moet het weer uitvinden enzovoort. Zo. Wat zullen we in onze tegenwoordige tijd de mensen nu weer eens voorhouden onder de christelijke dekmantel of nomenclatuur? Ik bedoel, wij hebben dat probleem niet. Wij hebben één Bijbel, het onvergankelijke woord van God. Wij hoeven het zelf niet te bedenken. God heeft het geopenbaard. En voor zover wij dan eventueel de uitdaging van onze intelligentie zouden missen, dan kun je die intelligentie nog altijd gebruiken om te proberen het woord Gods te verstaan, om de Heer beter te leren kennen, want toch God heeft ons het verstand gegeven, niet omdat we zelf onze theologieën of filosofieën zouden uitvinden, maar, zei Johannes, God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige, de waarheid, maar dan als persoon, opdat wij de waarachtige zouden kennen. En daar hoef je niks zelf uit te vinden, maar je kunt wel proberen te begrijpen wat God openbaart. Maar de meeste mensen die zelf wat uitvinden, vinden de Bijbel te moeilijk. Ja. Maar goed, het is een verkeerde toepassing van de zogenoemde intelligentie. Maar dat maar weer terzijde. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is kracht Gods. Een gelieve u door te streven, want het woord bestaat niet, hè? Dat weet u langzamerhand. Hè? Niet in het Grieks, niet in het Hebreeuws en in vele andere talen ook niet. Onbepaald lidwoord, dat is gewoon een ding wat je missen kunt. Het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood, daar begint het verhaal sowieso, dat kan het niet missen, want noemen ze een Jood? Waarom zo moeilijk, de Heer Jezus, toch? Ja, daar begint het toch, ja. Eerst de Jood en ook de Griek, eerst de Jood, daarna het Joodse volk en ook de Griek, dat is de normale volgorde, historisch ook, en in overeenstemming met de beloften ook. En de zaligheid is nu eenmaal uit de Joden. Maar het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dat wil zeggen, die kracht werkt niet aan iemand die niet gelooft. Dat is ook een belangrijk theologisch probleem uit het verleden opgelost. De kracht Gods werkt alleen aan degene die gelooft. Zo zit dat. En het is een kracht Gods tot, eigenlijk tot in zaligheid, dat wil zeggen, dat is een kracht die de mens in die zaligheid brengt. Niet een eindje die kant op duwt of trekt of schopt, maar gewoon het brengt hem daar ook. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, meer is daarbij ook niet nodig. En dus hadden wij het vroeger over de genoegzaamheid, dan wel algenoegzaamheid van het werk Gods, dan wel van de schriften. Dat is een term die we tegenwoordig niet meer tegenkomen, helaas. Maar de betekenis ervan is duidelijk genoeg. De genoegzaamheid van het woord Gods. Meer is niet nodig. Het is kracht Gods tot zaligheid. Meer is niet nodig. Het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Tot geloof, gelijk geschreven is, in Habakkuk geloof ik, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En toen werd het meteen ingewikkeld. Het evangelie is de openbaring van de rechtvaardigheid Gods. Daar moet je dus toch even over nadenken. En dat onder verwijzing naar een oud testamentische schriftplaats die je geacht wordt op te zoeken en na te zoeken, dan heb je ook even wat te doen. Maar de apostel zelf gaat er hier ook niet verder op in. Ik ook niet. Hij stelt dat namelijk uit tot in Romeinen 3 in het algemeen en tot Romeinen 3 vers 21 in het bijzonder. Want daar gaat eigenlijk dat verhaal verder. Maar eerst krijgen we de andere kanten van te zien. Maar laat tot u doordringen vooral dat het gaat om de openbaring van de rechtvaardigheid Gods. Niet over de openbaring van de onrechtvaardigheid van de mens. ook niet over de openbaring van de rechtvaardigheid van de mens, eventueel door werken der wet, religieuze werken of wat dan ook, maar het gaat over de openbaring van de rechtvaardigheid Gods, zoals die gedemonstreerd wordt in uw persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, en zoals die bewezen wordt uit zijn geloof. Dat staat er dus ook. Daar ga ik niet verder op in. Misschien later nog. Maar ik moet terecht in vers 18. Want hoezo is dit een blijde boodschap? Wie heeft daar behoefte aan en waarom? Wat moeten wij ermee? Is eigenlijk de vraag. En voordat de apostel dus ingaat op de aard van het evangelie, zet hij uiteen waarom dat evangelie, waarom die blijde boodschap, kortom, waarom de vervulling van Gods beloften uit het Oude Testament noodzakelijk is. En waarom is dat noodzakelijk? Wel, vers 18, want, dus een voorwoord, die zin loopt eigenlijk gewoon door, al staat er een punt achter vers 17. Want, ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want de rechtvaardigheid Gods wordt erin geopenbaard. Kortom, ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want, aan de andere kant, de toorn Gods wordt geopenbaard, zodat er twee dingen geopenbaard worden. Hebben jullie? Het is twee keer want en twee keer wordt er wat geopenbaard. Het ene is de rechtvaardigheid Gods. Wordt in het evangelie de kracht Gods tot zaligheid geopenbaard. Dat is dus positief. Want in het evangelie wordt uiteengezet hoe Gods rechtvaardigheid genoegdoening heeft ontvangen. Zodanig dat het mogelijk is dat zondaren zoals u en ik niettemin behouden kunnen worden en eeuwig leven kunnen ontvangen. Zonder aan de rechtvaardigheid Gods tekort te doen. Kortom, Romeinen 3 zegt, en ik zeg het nu met eigen woorden, maar Romeinen 3 zegt, kijk, als God de rechter de zondaar vrijspreekt, is de rechter daarmee niet onrechtvaardig. Normaal gesproken zou je dat wel zijn, maar er is in het een en ander voorzien inmiddels, zodat God nu de zondaar, nou ja, de gelovige zondaar, rechtvaardig kan verklaren, zonder daarbij zelf onrechtvaardig te worden. En daar hebben we alle belang bij, uiteraard. Maar goed, dus de rechtvaardigheid Gods, die leidt tot de rechtvaardigmaking of rechtvaardig spreking eigenlijk van de zondaar. En in het bijzonder van de gelovige zondaar. Dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant, niet alleen de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard in het evangelie, maar daarnaast, niet in het evangelie, want het is ook geen blijde boodschap, maar daarnaast wordt de toorn Gods geopenbaard. Van de hemel, daar komt die toorn Gods dus vandaan. En waar die toorn Gods dan terechtkomt, lijkt me duidelijk genoeg. Als het van de hemel komt, dan gaat het subiet naar de aarde. Welke kant het ook op gaat, denk ik er altijd bij, om het lastig te maken. Hè? Maar goed, de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel, over de aarde. Maar er staat, over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, komma, die, en niet als die, maar gewoon die. Het gaat om een generalisatie, de mensheid in het algemeen, de mensen. Een kenmerker voor de mensen was en is dat die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Laat u niks wijs maken. Mensen zoeken niet de waarheid. Mensen zoeken de waarheid te bedekken, te verbergen, onder te houden. Ik heb het nagevraagd aan Johannes. Johannes zei, ja, want hun werken zijn boos. Dus ja, dan komen ze tot het licht niet en willen de waarheid niet weten. En als je niet wil erkennen dat je een slaaf bent, dan wil je ook niet door de waarheid vrijgemaakt worden. Dus wil je de waarheid niet kennen. Toch? Zo ongeveer steden het in elkaar. Mensen zoeken niet de waarheid, hebben andere belangen, hebben een andere agenda, hebben persoonlijke belangen. Zij zoeken zichzelf. Soms hoogst persoonlijk en soms meer in het algemeen, maar niet tenminste. De mens zoekt de mens. maar niet de waarheid. En dat is ook wat hier staat. En daarom wordt, tegenwoordige tijd, wordt de toorn Gods geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Hoezo is dan altijd de meest intelligente vraag, hoezo, dat kun je nog alle kanten op. Nou, omdat hetgeen van God kenbaar is, kennelijk is, gekend kan worden, dat wat men van God kan kennen, is in hen openbaar. Zij kunnen dus God kennen, want God heeft het hun op een of andere wijze geopenbaard, op een heleboel wijzen trouwens, maar dat doet er ook weinig toe. Waar het op neerkomt in ieder geval, dat hier teruggekeken wordt op zijn minst na 4000 jaar menselijke geschiedenis, ik bedoel gewoon van Adam tot Christus om zo te zeggen, waarin het woord Gods en de werken Gods gedemonstreerd zijn geworden, waarin tegelijkertijd de beloften Gods gedaan zijn en de mens in het algemeen en ook Israël, Gods volk in het bijzonder, heeft er zich nooit wat van aangetrokken, dat is zo ongeveer de geschiedenis, en zij konden God kennen, maar wilden hem niet kennen. Zij wilden de waarheid niet. En dus komt inmiddels de toorn Gods over deze mensheid, en dat is de situatie tot in onze dagen. Het wordt toegelicht, want er staat vers 20, want Gods onzienlijke dingen zijn onzienlijke dingen. Kunnen weliswaar niet gezien worden, maar dat is niet een groot probleem, want ze worden sinds de schepping der wereld uit de schepselen verstaan. Natuurstudie brengt automatisch kennis van God met zich mee. Dat weten wij niet meer. Wij hebben trouwens de natuurstudie, in de breedste betekenis van de term, eerst in stukken gehakt, in stukken geknipt van dit vak en dat vak en zus een vak en zo een discipline enzovoorts. Zodat als je al komt tot kennis van God, dan krijg je een verknipte God te zien, dus dat schiet ook niet erg op. Ik bedoel, kennis van de natuur zou moeten brengen kennis van de schepper. Als het dat niet brengt, is het geen kennis van de natuur. Wat de mens in de praktijk doet, is natuurlijk de natuur als zodanig aan zichzelf onderwerpen, zodat hij er zoveel mogelijk profijt van heeft. Het is allemaal economie. Wat kunnen we mee doen? En in de eerste plaats ontstaat dan de oorlogsindustrie, de wapenindustrie, denk ik altijd, maar goed. Ik laat het maar weer buiten beschouwing, maar men ziet God niet. En men heeft er iets anders voor in de plaats gesteld. Dingen, begrippen als evolutie. Dat is ook een achterlijk begrip, langzamerhand hoor. Dat is volstrekt achterhaald, maar je komt van die dingen niet af. Hè. Heb je het ook ik heb van de week weer flink gelachen. Ik weet niet waar ik het las, maar ik las ineens dat de grote nieuwerwetse Einstein, weet je wel, die man met een goed stel hersens en verder. Is er niet veel goed aan de man, maar goed. Nee, hoe zeggen ze iets? Nou, nee, u weet wel, die man in die rolstoel. Als ik hem niet eerst in gedachten in die rolstoel zie hangen, dan weet ik niet hoe die heet. Hawking of zo, weet je. Ik had meteen jouw kant op moeten kijken, ja. Die heeft verklaard dat zijn theorie, die je 25 jaar geleden, nee, 1975 was het, was langer geleden, die hij in de tijd heeft uitgevonden over de zwarte gaten, dat die theorie, die is inmiddels achterhaald. Hij heeft inmiddels een andere theorie. Ze bestaan niet. Hè? Ze bestaan toch weer niet, zwarte gaten. Nou heb ik dat nooit kunnen geloven, dat de zwarte gaten bestaan. Maar vooruit. Hè? Een gat in het niets, kunt u het zich voorstellen. En daar verdwijnt alles in. Inclusief het licht. En toch gaat het licht met een rechte weg. Gaat er maar aan staan. Dat is allemaal onzin natuurlijk. Maar hij heeft kort geleden verklaard dat, ik geloof vorige week of twee weken terug, dat het is. Hij heeft nou weer een nieuwe theorie. Je kunt er oud mee worden. Maar goed. Maar zo is het altijd gegaan. Als men God niet wil zien, dan blijft men theoretiseren, zijn dingen ook niet te verklaren. Dat hele, de hele theorie van het zwarte gat, die kan ik wel kort voor u samenvatten. Het komt erop neer dat men toch gevonden heeft dat er iets is in de ruimte, in het heelal, dat men niet kent. Dat is het hele verhaal. Dat moet zo wezen. En toen heeft men de theorie van het zwarte gat ontwikkeld. Nou ja, hij hoogstpersoonlijk, hij had toch niks anders te doen. Dat mag je ook niet zo zeggen, geloof ik. Maar, ik heb geen respect voor zulke... Voor zulke theorieën. Mijn Bijbel zegt dat als je de natuur bestudeert, kom je tot kennis van God. En als je daar niet komt, dan bestudeer je de natuur dus niet goed. En niet dat ik dat zo goed doe, maar ik heb een kortere weg gevonden. Wij lezen en bestuderen gewoon de Bijbel. Dat gaat wat korter dan de andere route. Maar in elk geval, de mens kan God kennen uit de natuur, uit de schepping, staat er. Hè? Maar zij believen hem niet. Er staat dus voluit, zijn onzienlijke dingen, vers 20, worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. U weet, een van de theorieën is natuurlijk dat energie nooit verloren gaat. Hè? Eeuwige kracht, kracht is eeuwig. Hebben ze mij op school geleerd. Niet dat het daarom waar is, dat begrijpt u. Maar dat weten wij. Hè? Als er één kracht is, is het de kracht Gods. En die is eeuwig. Zo'n leer die zegt dat energie nooit verloren gaat, dat begrijp ik ook wel. Ja, maar goed. Zijn eeuwige kracht en daarmee goddelijkheid. Want in het algemeen, energie die wij opwekken, gaat wel degelijk zoek, raken we kwijt. Dat wil zeggen, onttrekt zich uiteindelijk toch aan onze controle, verdwijnt ergens anders heen, enzovoorts. Het heet dan, het gaat niet verloren, maar voor ons gaat het wel verloren, hoor. Maar waar het blijft, hebben we van doen met de eeuwige kracht, dat wil zeggen met de eeuwige kracht Gods. En aangezien deze dingen uit de schepping verstaan en zelfs doorzien kunnen worden, wij hebben dat nooit geleerd. En in onze cultuur speelt er geen rol van enige betekenis, daarom weten we niet waar het over gaat. Maar het kan wel. Maar het is weer zo, opdat de mens niet te verontschuldigen zou zijn. Hij zei, als vanzelfsprekend moeten komen tot de erkenning van een schepper en daarmee een God van hemel en aarde. Zij kunnen dus God kennen en God houdt het erop dat men hem dus kent. Dat men hem niet wil kennen is eigen verantwoordelijkheid, maar God houdt het erop dat men hem kent. En dus staat er, vers 21, omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt. Begrijp je me goed? In de eerste Johannesbrief staat, gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, want gij weet alle dingen. Dan zeggen we, maar wij weten toch niet alles? Nee, misschien niet, maar wij beschikken, kunnen beschikken over de kennis, omdat God ons die nagelaten heeft. Of wij er gebruik van maken, en hoe verre wij er gebruik van maken, is onze eigen verantwoordelijkheid. Maar wij hebben die kennis. Je kan straks tegen die niet zeggen, ik heb het niet geweten. Hoezo heb je het niet geweten? Dan had je dus geen interesse. In het algemeen, dit is wel zwart-wit, dat weet ik wel, maar je moet ergens beginnen. God heeft het ons nagelaten, we beschikken daarover. En voor de natuurlijke mens geldt, hij beschikt over de kennis Gods, dat hij daar niet in geïnteresseerd is, het niet wil weten, geen belang bij heeft. Ja, dat is eigen verantwoordelijkheid. En daarom zijn ze niet te verontschuldigen. Omdat zij God kennende, hem als God, dat wil zeggen als zodanig, in die hoedanigheid, niet hebben verheerlijkt of gedankt. Je zou toch kunnen beginnen met te erkennen dat er een God is en hem danken voor wie je bent. Of dat je bent. En hem eerlijkheid geven, vanzelfsprekend. Maar integendeel, die mensheid, die mensen zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. Let op, het zijn niet mijn woorden, het is niet mijn mening. Ik lees het ook maar in de Bijbel en ik heb het lef niet om het tegen te spreken. Maar de Heer, God zegt, de mensheid is verijdeld geworden in hun overleggingen. Zij overleggen, zij denken wel, maar hun gedachten zijn ijdel. En ijdel is het normale woord voor leeg. Die heb je toch, hè? De wereld is druk. Waarmee? Met niks. Precies. Ze zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en nog een keer. En hun onverstandig, namelijk ongelovig. Dat is onverstandig hoor, niet te geloven toch? blijkt toch al uit de voorgaande versen. Het is toch onverstandig om die kennis gods die men kan hebben, om die af te wijzen. Hun onverstandig hart is verduisterd geworden, het licht is uit, men ziet niks meer. Men kan ook niks meer zien, want het meest essentiële dat er is, is die God die het licht der wereld is en daarmee het leven enzovoorts. En als men die niet wil kennen, ja, dan kent en weet men dus eigenlijk niks. Toch? De rest is peanuts, denk ik altijd. Hun onverstandig hart is verduisterd geworden, zich uitgevende voor wijzen. Zijn zij dwaas geworden? Want ze weten alles van niks, heet zoiets, hè? En ze hebben namelijk de heerlijkheid van de onverderfelijke God vervangen voor, veranderd in, mag ook hoor. Ze hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke, de onvergankelijke, de eeuwige God vervangen door de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens. Iets korter, men heeft de mens in de plaats gesteld van God. Dat is makkelijk genoeg ook. God heeft een woord voor de mens en waar de mens het woord Gods afwijst, plaatst hij zich dus per definitie boven God en maakt zichzelf dus tot God. En sindsdien is het christendom geworden dus ook tot humanisme, is de mens ook humanistisch georiënteerd in het gunstigste geval. Heb je dat? Waar men in het christendom de opgewekte Christus kwijt is geraakt en de beloften van eeuwige zaligheid enzovoorts, heeft men alleen humanisme over. Zeg dat maar tegen. Zeg dat maar. Het gaat om de mens. En om menselijkheid en medemenselijkheid. Nou, ik ken een paar mensen, een paar medemensen. Ik moet er niet aan denken dat dat de hoogste norm is. Godzijdank niet. Nee, of ik mezelf ken, weet ik niet, broeder. Dus dat moet ik buiten beschouwing laten nu dus. Hè. Maar dat is toch geen norm? Een norm moet toch een onvergankelijke norm zijn? Dat is een norm. Een norm is een maatlat. Een geëikte, zal ik maar zeggen. Dat is een norm. En als die verandert door de tijd heen, omdat de mens is de norm en de mens verandert, wat moet je met zo'n norm? Betekent nog niks. En dan maar klagen, na weet ik hoeveel jaar humanisme in plaats van het christendom, dat we de normen en waarden zijn kwijtgeraakt. Ja, bewust weggegooid. En systematisch de laatste tientallen jaren in elk geval. Nou goed. En men heeft de mens tot God gemaakt. In het gunstigste geval denk ik altijd nog, want sommigen hebben de beesten tot God gemaakt. En sommigen hebben de walvissen tot God gemaakt. En wat was er nog meer? En de grijsbruin gesleepte veldhagedis, of hoe heette de beest ook alweer? Is tot, of de een of andere kikker, weet je wel. Die is dan meer waard dan. Laten we het er maar niet over hebben. En de Waddenzee, en dus, nou goed. U weet toch, dat is het oude verhaal, dat mag ik niet verder vertellen, maar dat heb ik uit het psychologiehandboek, weet u wel. Mensen die met andere mensen niet overweg kunnen, die gaan zich met dieren bezighouden. Die zeggen namelijk gewoonlijk niks terug. Die kunnen zich afzonderen enzovoort. Hè? Er zijn hele conferences over geschreven en liedjes in de loop der tijd enzovoort. Maar dat hoeft ook niet, want we hebben ze om ons heen, hè? Als ze met mensen niet om kunnen gaan of volstrekt wereldvreemd zijn en zich niet kunnen aanpassen, dan houden ze de beesten op na. Dan gaan ze apen verzorgen en zeehonden enzovoort. Dus nuttig werk, die mensen moeten dat vooral ook doen, dan hoeven wij dat niet te doen. Wij moeten betalen natuurlijk, maar dat is altijd zo. Maar nee, ik bedoel echt niks lelijks, ik ben echt een natuurliefhebber. En eerlijk gezegd, als ik aan vakantie denk, dan zit ik in het Krugerpark dag in dag uit beesten te kijken. Echt waar. Geen mensen, liever omheen, maar dieren. Hè? Meen ik serieus, dus ik bedoelde echt niks lelijk te zeggen. Maar zo is het nou eenmaal. Hè? Maar God, nee, die kent men niet. Die wil men niet kennen. En men beschouwt de mens als God. En u weet wel de New Age beweging of wat er voor doorgaat of wat er aan vooraf ging. die is daar al heel lang mee bezig. Met theorieën over een mens, met een maatschappij en een... En hoe heet het ook, een ladder van de evolutie enzovoort, die langzamerhand beklommen wordt. En de grootste, de hoogste autoriteit in heel de wereld is de Maitreya. Namelijk de hoogst ontwikkelde, de hoogst geëvolueerde mens. Die dan ook niet meer zijn domicilie heeft op aarde, maar in, op Sirius. Hè? Dat weet u, hè? Dat is de hondster, maar dat dachten we al natuurlijk. Nou, vraag maar weer. En dan maar wachten op de Maitreya, de hoogst ontwikkelde mens. Belachelijk. Hè? Alsof wij niet om ons heen zien wat er van de mens terechtkomt. Na duizenden jaren van evolutie verondersteld, of zelfs miljoenen of miljarden jaren van evolutie. Is niet meer eens, want dit wordt het ook nooit meer wat, denk ik altijd. En ik kan het denken omdat de Bijbel zegt dat het niks wordt natuurlijk. Het is belachelijk. Kun je er wel druk over maken, interessant over doen. Ik ken er ook uit ons midden die daar heel interessant over kunnen praten. Maar het dient natuurlijk tot niks. Ik gun iedereen zijn hobby. Maar het dient natuurlijk tot niks. Net zo min als postzegel verzamelen bedoel ik maar. Het dient tot niks. Hè? En we zouden ons dat realiseren. De mens heeft zichzelf geplaatst in de positie van God, en daar staat er ook achter, en van gevogelte en van viervoetig en kruipende gedierte, maar dat zei ik u al. De natuur boven de schepper zelf. En dan vers 24. En daarom, en dan vers 26. En daarom, en zo verder, want het staat er nog een paar keer. Vers 24. Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hun harten tot onreinigheid om hun lichamen onder elkander te onteren, die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper. Daar zijn alle normen verdwenen en er zijn ook alle natuurlijke verhoudingen verdwenen. En wat de apostel hier zegt, is dat zich dat vervolgens uitdrukt in dat God dus de mensheid heeft losgelaten. En dus heeft die mens helemaal geen normen en waarden meer en kent geen natuurlijke verhoudingen meer. En het drukt zich in de eerste plaats uit, die heb ik voor de zekerheid nagevraagd aan een andere Jood, wiens naam was Freud. Heb ik nagevraagd, het drukt zich in de eerste plaats uit in de seksualiteit, heeft men uitgevonden, maar het staat hier ook. Maar in het misbruik ervan dus. Wat dat ook wezen mogen, daar zijn anderen die daarover wel weer interessant willen doen. Daar begin ik ook maar niet aan. Maar er staat, ze hebben de waarheid, Gods vers 25, veranderd in de leugen. En de leugen is dat het schepsel geëerd en gediend wordt boven de schepper. Dat is de omgekeerde wereld. De enige autoriteit die er is, hebben ze weggeschoffeld. Die te prijzen is in de eeuwigheid. Amen. Daarom dus heeft God hen overgegeven tot oneerlijke, oneerbare. Dat wil zeggen, er is geen eer mee te behalen. Tot oneerlijke bewegingen, want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen natuur. En insgelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander. Mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en de vergelding van hun dwaling die daarbij behoorde in zichzelf ontvangende. En ik ga maar even weer heel snel, want waar de relatie man-vrouw de uitdrukking geacht wordt te zijn van de relatie tussen de schepper en de schepping, betekent het dat waar men de relatie schepper en schepping niet meer kent, de verhouding man-vrouw dus ook geen rol van enige betekenis meer speelt. Hè? Nou ja, daar kun je uren over doorpraten, maar dat doen anderen altijd, weet u wel. Die zich zorgen maken over de ontkerstening en al dat soort zaken meer. En het verlies van normen en waarden. Ik maak me daar niet zo'n zorgen over. Ik vind het wel vervelend, ik vind het ook jammer, maar ik maak me daar geen zorgen over. Het is de normale gang van zaken namelijk. Als er geen normen zijn, dan gaat dat nou eenmaal zo. Het is voorzegd. En dat is het dan. Waar men de Heer loslaat, ziet het er slecht uit voor de mens. En daar bestaan ook geen normen en waarden. Dat kan onze premier zich daar wel druk over willen maken, maar dat heeft weinig zin hoor. Hè? Of een paar anderen die, nou ja, laten we het maar niet over hebben. Hè? Kun je wel zorgen maken over waar moet het naartoe met ons land? Naar de verdoemenis natuurlijk. Ja, nou dan weet je dat. Ja, niet dat ik dat niet erg vind. Ik vind dat heel erg, ja. Maar je kan er niks aan doen. Het enige wat je kunt doen is mensen het evangelie brengen. En niet ter wille van het land overigens, maar ter wille van die individuele mensen. Dat is het verhaal. Zie je? Opdat ze daaraan onttrokken worden. Waar moet het naartoe met Sodom? Nou, dat loopt verkeerd af. En dus is er een boodschap voor Lot dat hij de stad zo snel mogelijk moet verlaten. Dat is het ongeveer. Uitgaan buiten de legerplaats. Want God heeft de mensheid losgelaten met alle brede consequenties van dien. Niet primair, begrijpt u me vooral goed, niet primair met betrekking tot dingen als homoseksualiteit, want daar ging het eigenlijk over, althans het bedrijven daarvan. Niet in de eerste plaats in verband met een losbandig en liederlijk leven of zo, maar God heeft de mensheid losgelaten met alle consequenties in de eerste plaats voor hun filosofie, voor hun wijsheid en dus voor hun levens- en wereldbeschouwing. En dat is veel fundamenteler dan al die andere dingen. Heb je dat? Gaat niet zozeer om wat de mens doet en hoe hij zich misdraagt, gaat er in de eerste plaats in... Het gaat in de eerste plaats om wat in de mens woont. En wat bepalend is voor zijn identiteit. En bepalend voor de identiteit van een mens is niet wat hij doet zo al de hele dag, maar wat hij denkt zo al de hele dag. Daar is wel een verband tussen. Een wederkerig verband zelfs, maar daar gaat het niet om. Het gaat om wat in het hart van de mens is. Zie je? En daar heeft de betrekking op. Een wereld zonder God, ik kan het me niet voorstellen. Een wereld zonder normen, kan ik me niet voorstellen. Een wereld zonder vastigheid. Dank u wel, heer Einstein. Die leer is trouwens ook achterhaald, maar dat was al eerder zo. Hè? Relativiteitstheorie, doet er niet toe. Maar ik moet er niet aan denken. Dat alles beweegt en verdwijnt enzovoort. Ik zou er niet mee kunnen leven. Dat denk ik echt. Ik weet het niet zeker natuurlijk. Maar ik denk het niet. Ik zal me geen raad weten. Je moet toch iets hebben om je aan vast te houden. Er zijn mensen, ja, zwakkelingen, die hebben iets nodig om zich aan vast te houden. En anderen kunnen zelf wel zwemmen. Dan zeg ik, nou, dan ben ik maar een zwakkeling. Maar ik wil toch wel weten waar ik aan toe ben. Toch? En dat kan er alleen zijn in de persoon en het werk van God en dus in de Heer Jezus Christus. En waar men dat afwijst, is men aan de Filistijnen overgeleverd, denk ik dan wel aan de heidenen overgeleverd. Maar in ieder geval, God heeft de wereld losgelaten. Willen jullie mij niet? Dan doet maar eens een poosje zonder mij dan. Dan ga ik eens kijken wat er voor jullie terechtkomt. Dat staat er ook letterlijk hoor in Deuteronomium. Het staat letterlijk bij, ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal enzovoort. Dan zie ik wel. Ik ga er naar zitten kijken, maar ik bemoei me er niet meer mee. Laat ze het dan maar doen. En dat is de situatie van de wereld. En daar kunnen wij met al onze goede werken en evangelieprediking en al onze gebeden niks aan veranderen. Dat is een raadsbesluit Gods dat hij genomen heeft nadat de wereld... onder aanvoering van de Joden zich ontdaan heeft van hem in wie al de beloften en dus al het werk Gods ja en amen zijn. U denkt toch niet dat het zomaar, dat dan de wereldgeschiedenis zomaar vanzelf doorloopt? God heeft zich teruggetrokken. En in die wereld werden wij geboren en in die wereld wordt gepredikt het evangelie. Niet aan die wereld, maar in die wereld wordt het evangelie gepredikt. En het is eigenlijk wat wij prediker noemen in de Bijbel, is in werkelijkheid de uitroeper, dat weet u, hè? Degene die roept uit. En dus wij roepen alleen maar, kom eruit, precies. Dat is de boodschap. Niet ter wille van de wereld, maar ter wille van de gelovigen. En dat is het tegenwoordige werk Gods, want in het algemeen, de wereld bevindt zich in deze positie. God heeft de wereld overgegeven, vers 24, vers 26, God heeft hen overgegeven, vers 28, en gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen, en hij doet er niks aan en laat het geworden. En het aardige is dat wij ook andere schriftplaatsen hebben waarin gezegd wordt dat de Heer overgegeven heeft, maar niet de wereld, maar waarin staat dat hij de Heer Jezus Christus heeft overgegeven, met gebruikmaking van exact dezelfde term, in het Grieks dus, maar ook in het Nederlands. De strekking van dit woord overgeven is die van loslaten. Maar tegelijkertijd doet het niet af aan de meest fundamentele betekenis van de term, ook in het Nederlands. Wat de term namelijk inhoudt, is een beperking. Als iets overgegeven wordt, wordt het in de meest neutrale zin gegeven aan iemand anders die het dan beheert. En het wordt geacht een beperking te zijn. Dat is hier ook zo. De term loslaten, die ik vaak gebruik trouwens in dit hoofdstuk, is wat dat betreft eigenlijk veel te ruim. Want het lijkt erop alsof men de vrijheid gekregen heeft. En dat is niet het geval. Het punt is nou juist dat de mensheid is overgeleverd aan zijn eigen onreinigheid. En daar leeft hij in en hij kan er niet aan ontsnappen. Hebben we dat nog? Dat de mensheid in leeft en ik kan er niet uitkomen. Dat wil zeggen, hij is als het ware een gevangene van zijn eigen onreinheid. En dat is de betekenis van het woord overgeven. Als ik meer tijd neem, dan lees ik u die teksten voor, waar staat onder andere dat Johannes de Doper werd overgegeven en dat de Heer Jezus werd overgegeven om gekruist te worden en overgegeven aan de centurion van de wacht en weet ik veel. En daaruit blijkt wat het betekent. Hè? Overgeven aan wil zeggen, het komt in de macht van. En het heeft van doen met gevangenschap in het algemeen. En dat is met de mensheid hier ook zo, God heeft die mensheid overgegeven. Ik zeg meestal losgelaten, maar dan nog moet u het zien, zo zien dat de mensheid zich van God losrukt en dat God op een gegeven moment zegt, nou is het genoeg, daar ga je dan. Dat kun je dus aan het plafond van de Sixtijnse kapel bekijken. Hè? Heb u dat nou nooit, als u dat plaatje ziet? Vaak helemaal verkleind tot een placemat, weet u wel. Dan zie je die twee handen. Hè? Die hand van God die loslaat en die hand van Adam die er niet meer bij kan. Dat weet u toch? Ik kijk er altijd dwars doorheen. In Adam zie ik de hele mensheid losgelaten van Gods wegen. Enzovoorts. Hè? Ik geloof niet dat de man het bedoeld had, maar het is wel heel symbolisch. En ik vind het wel leuk dat dat gezien kan worden in de Sixtijnse kapel. In de Sint-Pieter dus, hè. In de Rooms-Katholieke kerk. Van God los. Ja. Wat? Nee. Nou ja. Maar daarna is de mens verzonken, is een gevangene van zichzelf geworden. Hij kan zich daar niet aan ontworstelen. Dat is het idee. Maar daartegenover staat het evangelie dat in het algemeen gezonden is. Ook de uitleg daarvan, een toelichting erop zal ik maar zeggen. Het is gezonden door apostelen en epistelen, om zo te zeggen, aan gelovigen. Waarvoor of waaraan God Christus heeft overgegeven, hetzelfde woord dus. Zodat je aan de ene kant leest, God heeft de wereld overgegeven aan onreinheid, maar God heeft die Christus, die het licht der wereld zou zijn, uit die wereld dus weggenomen en overgegeven, hetzelfde woord, aan en ten behoeve van de gemeente. En zoals de wereld overgegeven is en daardoor beperkt wordt tot, want het woord gevangen zijn wil ik nu niet gebruiken, om voor de hand liggende redenen, maar daarin losgelaten is en beperkt wordt tot de eigen onreinheid en daarbuiten niets meer doet en kan doen, zoals de Heer Jezus overgegeven aan ons of voor ons, in elk geval aan de gemeente, waartoe hij zich beperkt. En het werk dat hij zou doen aan de wereld en de mensheid als zodanig, doet hij in de praktijk slechts, beperkt tot, de gemeente waaraan hij is overgegeven. Begrijp je me goed? In zijn geboorte werd de Heer Jezus gezonden in deze wereld en als zoon des mensen kwam hij om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Ik persoonlijk heb niet de minste moeite met de gedachte dat de Heer Jezus de halve dan wel de hele wereld rondgereisd heeft. Waarom ook niet? Als hij 33 jaar oud werd, ik denk ouder, maar dat doet er niet toe, het kan nooit veel schelen. Als hij 33 jaar oud werd en we weten hooguit van de laatste 3-4 jaar wat, als het opgerekt wordt. Want een 100 of 200 jaar geleden dacht men dat het openbare optreden van de Heer Jezus niet langer duurde dan hooguit een jaar, of zelfs korter. Dus dat is al opgerekt. Wat heeft hij dan al die andere tijd gedaan? En als hij gezonden werd in de wereld, wat deed hij dan in Galilea? Of Judea? Die begrijpt u toch? Ik denk dat het dus in het algemeen correct is dat hij de hele wereld heeft afgereisd en dat je van over de hele wereld overleveringen hebt die zeggen dat de Heer Jezus daar geweest is. Voordat hij zijn bediening aan het Joodse volk vervulde. En vervolgens werd tot Messias uiteraard. En sindsdien is hij verdwenen. Maar ook sindsdien werden apostelen en epistelen gezonden aan degene die in hem geloofden. Waar ook ter wereld, want die waren er volgens mij al. Al wisten ze nog niet dat hij uit de dood was opgestaan. Maar in elk geval, ze werden over de hele wereld uitgezonden om het evangelie te prediken. En inderdaad, het droeg overal vrucht. Dat is dan toch in elk geval zo. Maar u weet, u wordt geacht te weten dat het werk van apostelen, Efeze 4, het werk van apostelen, van profeten, van evangelisten, van herders en leraars, een werk is tot opbouw van de gemeente. Niet tot verbetering van de wereld, staat nergens, maar een werk tot opbouw van de gemeente. Ik neem de tijd nou niet meer, maar het is Efeze 4, hè. Het is een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is waar het om gaat. En dat is het werk dat de Heer in onze dagen doet. Niet de wereld veranderen. Hij heeft ze juist losgelaten omdat de wereld niet veranderd wilde worden. En wij weten uit het profetisch woord dat in de dagen van de wederkomst van Christus de wereld ook niet veranderd wil worden. En hem zal volgen die komt onder zijn eigen naam. Zeg maar 666. Zeg maar Maitreya van mijn part. Maar in ieder geval de antichrist. Ik bedoel, dan nog wil men niet. Maar 2000 jaar vindt de Heer blijkbaar genoeg. En daarna zal hij zijn koninkrijk op aarde openbaren. Domweg, dat werk van God is inderdaad niet te keren. Zoals een van de liederen zegt die ik wel eens voorbij hoor komen ergens. Het werk van God is niet te keren. Nee, dat is waar. Maar We moeten wel bedenken dat als het werk zou bestaan uit de openbaring van zijn heerlijkheid in de wereld, dan zal het nog even op zich laten wachten. En dat is de situatie waarin wij leven. Waarin de Heer de wereld heeft overgegeven, ik zal het nog een keer anders zeggen, waarin God de wereld heeft overgegeven, zodat de wereld overgeleverd is aan zijn eigen onreinigheid en daar dus ook niet uit kan komen op eigen kracht. Wat hij ook verzint. Maar aan de andere kant heeft hij Christus overgegeven aan de gemeente, of voor ons overgegeven, zo lezen wij het ook, hè? Was dat Romeinen 8 letterlijk? Maar in ieder geval heeft hem gegeven aan of voor de gemeente en daaraan wijdt hij zich in onze tegenwoordige tijd. En daarmee hebt u dan toch in ieder geval de fundamentele antwoorden op de bekende vraag die in zoveel variëteiten altijd tot ons komt, tot ons als christenen. Als het dan een God is, waarom dan Waarom zo en waarom dan niet dit en waarom dan niet dat? Het antwoord is omdat de wereld het niet wil. En dat ook officieel verklaard heeft in het verleden. En dus heeft God gezegd, dan laat ik ze los. En dan is het tegenargument natuurlijk. Ja, moeten wij daar dan de dupe van worden? Het antwoord is nee, want als je wil kun je tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Daar is zij. Geef gewoon aan zijn oproep, alleen dan word je uit deze wereld weggehaald. Zoals eens Noach. En zoals eens Lot, want die noemde ik al. En zoals eens heel Israël uit Egypte, bijvoorbeeld. En er moeten nogal wat voorbeelden van zijn, uiteraard. He? En zo worden wij geroepen uit deze wereld, want aan die wereld doet God niks. Integendeel. En wij weten bovendien wanneer hij weer wel wat zal doen. En wij weten ook dat de wereld dat niet erg op prijs zal stellen. Maar het zal wel gebeuren in de dagen van zijn wederkomst, uiteraard. Maar goed, wij moeten het hier weer bij laten, denk ik. Want het is alweer hoog tijd, hè? Ja.